willen zijn om wie je bent. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u onze God bent. Een God van liefde, een God van genade. Een God die trouw is, die barmhartig is. Een God die vol van liefde is, zo lief, dat u uw enig geboren zoon gegeven hebt. En u, Heer Jezus, u bent gekomen. U hebt uw leven afgelegd, u hebt uw bloed gegeven. En wij mogen daar zo dankbaar voor zijn. Want dat heeft voor ons de weg geopend naar het Vaderhuis. We hebben daardoor perspectief, toekomst, hoop. En die is groot, die is geweldig. En daar danken wij u voor. We danken voor de ontmoeting met elkaar. Een ontmoeting rondom het geopende woord, uw woord. En in dat woord staat van uw plan. En dat mogen we lezen, dat mogen we ontdekken. En we willen u bidden, Heer, geef ons daartoe wijsheid en inzicht om dat te verstaan. Zodat wij de dingen beter begrijpen, beter inzicht krijgen. Maar geef ons daarbij ook, Heer, steeds meer vrijmoedigheid om daarvan te spreken, daarvan te getuigen. Want we leven in een wereld, Heer, die is donker. Daar is chaos, daar zijn zulke tegenstellingen, daar is nog zo weinig liefde. Help ons, Heer, om gevuld en vervuld te zijn met uw geest, met uw liefde, om van uw plan ook in deze wereld bekend te maken. En daarom hebben wij ook nodig zelf in dat plan inzicht te krijgen. En daar vragen we u vrijmoedig om, nu voor deze avond. In Jezus' naam. Amen. We gaan naar Openbaring. Openbaring 7. Een hoogstukje van 6. Nee, dat doe ik niet goed. Ja, dat doe ik wel goed. Even herhaling, dat is niet verkeerd. Stukje 6. Hoofdstuk 6 nog vanaf vers 9 en 10. Maar dat doen we wel eventjes in een wat hoger tempo. We zagen dat de mensen ten tijde van de grote verdrukking, want daar hebben we mee te maken, tot geloof komen. En dat vind ik altijd buitengewoon om te beseffen. Het zijn mensen die niet de bijstand hebben van de Heilige Geest. Het zijn mensen die een vreselijke vijandschap zullen krijgen van de antichristen en allen die daarbij hoorden. Zij zullen ook, voor zover als de antichrist daar mogelijkheid toe ziet, gedood worden. En dan zijn daar zielen, martelaren, die verblijven onder het altaar. En zij roepen om wraak aan hen die op de aarde wonen. En dat is een geluid wat we regelmatig in Openbaring tegenkomen. 8 keer hen die op de aarde wonen. Openbaring 6 vers 10, 8 vers 13... 11 vers 10, 13 vers 8, 13 vers 12, 13 vers 14, 14 vers 6. En we zien daar dus de aardbewoners tegenover, eigenlijk de hemelbewoners. De gemeente immers is opgenomen en op de aarde is die vijandschap, ook al zijn er gelukkig, en dat zal ook duidelijk worden vanavond, voor een hele grote schare zijn die dan toch tot geloof komen. Maar de mentaliteit op aarde is dan een hele donkere. En aan die martelaren, zij die dus in die periode tot geloof komen, wordt een wit gewaad gegeven.
Zou het geluid niet staan?
Staat het geluid te hard, ja?
Ja. Mag ik het niet?
Het
is lekker duidelijk.
Het is lekker duidelijk. Ja. Als het te hard is, dan zeg ik hem zachter op.
Zeg
jullie maar.
Ik vind prima zo.
Prima, oké, dan gaan we zo door. Je moet wat zachter praten, dat is natuurlijk ook niet leuk. Ja?
Ik mag nog een vraag stellen,
wij
waren
de vorige
keer niet. Maar ik had nog even vragen, ik heb het even doorgelezen nog. Hoor je nou net zeggen dat die martelaren om wraak riepen?
Ja.
Want ja, ik zie het woord wraak, zag ik hier niet staan. En toen dacht ik, ze roepen wel naar de waarachtige heerser. Dus toen dacht ik, zouden ze dan niet onrecht roepen?
Oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van hen die op de aarde wonen?
Maar
dat
is dat niet
hetzelfde?
Nou, wreken is dus verbleven tijd van wraak, hè? Dus ze roepen om wraak. Maar.
Oh, ik dacht ja, roepen om recht. Dus ik dacht misschien heeft het niet te maken met recht doen.
Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Uiteindelijk gaat het om recht doen. Maar zij roepen om wraak. Je komt ook in de periode zeg maar, van het Oude Testament. Oog omhoog, tand om tand. Dat is de sfeer die er is. Ja. Ja. Dat zie je vandaag ook in Israël. Hè. In die oorlog is dat dezelfde gedachtegang. Want de strijd nu. Dat is heel goed. Ja.
Om het als je vraagt over
recht. Ja, uiteraard, ja. Als je de Heer God om raak roept, roep je inderdaad wel. Doe recht en kom op hetzelfde. Wel bij elkaar, ja. Het witte gewaad spreekt van heiligheid, van reinheid, van overwinning. We zien de Heer Jezus, nou ja, wij waren er niet bij, maar het zou mooi geweest zijn. In Matteüs 17, waar die gedaanteverandering plaatsvindt. Waar hij schittert. En er komen ook Mozes en Elia bij de Heer Jezus. Zoiets mag je hier ook zien, denk ik, het witte gewaad glanzend. De wereldomvattende catastrofes beginnen te komen. Vers 12. En ik zag, toen het land het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwak als een haren zak en de maan werd als bloed. Er zullen dus wereldomvattende catastrofes plaatsvinden, natuurrampen. En dit gebeurt allemaal, als het ware in het vervolg van die paarden die we hebben zien komen, waar dus die oordelen door ingang gezet gaan worden. De Bijbel spreekt op veel meer plaatsen van aardbevingen die zullen plaatsvinden wanneer de aarde onder de heerschappij van de Heer Jezus gebracht zal worden. En dat lezen we ook in vers 17. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. Wie zal bestaan als Gods toorn over de aarde komt? En de toorn van het lam. Het lam, hè? Dat is over een paar maanden lopen weer te dartelen in de wei en roept bij ons een zachte, lieflijke sfeer op. Maar het lam van God zal straks toch toornen. Ik heb eventjes wat opgezocht. Zaterdag 1 november 1755. Om 9:50 had een nooit te vergeten aardbeving plaats bij Lissabon. Hebben jullie vast wel eens van gehoord, denk ik. Er wordt gezegd, de grond scheen zich te bewegen als de golven van de zee. Velen dachten dat de oordeelsdag was aangebroken. En een krant schreef, de stad die de rijkste was van geheel Europa, die alle volken voorzag van diamant en goud, is niets meer dan een steenhoop, waaronder meer dan 100.000 mensen begraven liggen. Het scheen alsof de laatste dag was aangebroken. Dus toen was de atmosfeer in Europa waarin de oordelen toch herleiden tot straf van de Heere God. Voltaire die schreef zelfs, het laatste oordeel is aan de wereld voorbij gegaan. En dat in minder dan 10 minuten. Dus natuurrampen, grote rampen, die kunnen wat teweeg brengen. 100.000 doden toen. De zon werd zwart. Op 19 mei 1780, dat is een beetje terug in de tijd, kwam er een onverklaarbare duisternis over New England. Dat ligt in Noord-Amerika ergens. Een krant schreef, gedurende de ganse tijd hing een ziekelijke, melancholieke sfeer over de natuur. De duisternis van de nacht was niet minder ongewoon dan deze van de dag. Niet tegenstaande dat het volmaan was, kon men geen voorwerp onderscheiden. Het was een soort Egyptische duisternis die ondoordringbaar scheen. Veel mensen zijn overtuigd dat deze duisternis een bovennatuurlijke waarschuwing is die de voorzienigheid ons stuurt. We weten niet wat dat geweest is. Het kan geen zon- of maansverduistering zijn geweest. Er zijn mensen die zeggen er zal wel een bosbrand in de buurt zijn geweest. Maar we horen nergens van rook. En rook heeft natuurlijk een bosbrand een duidelijke geur. Is daar een duisternis geweest? Dus er gebeuren soms op aarde verschrikkelijke dingen die onverklaarbaar zijn. Waar toen nog gedacht werd aan oordelen, waarschuwingen van de Heere God. En ik heb er nog eentje bekend. De Krakatau. Dat was 18 augustus 1883. De Krakatau spatte uit elkaar met een kracht ongeveer van 4 maal Tsar Bomba, dus de sterkste atoombom die ooit tot oplossing is gekomen. Dus 4 maal die kracht. tsunami van 30 meter hoge golven, waardoor 36.417 mensen het leven lieten naast de 1000 personen op het eiland zelf. De trommelvliezen barsten, golven gingen 3,5 keer rond de aarde, de temperatuur daalde 1,2 graden en het weer werd 2 jaar ruim beïnvloed. Een aswolk 50 kilometer hoog die duisternis veroorzaakte. De natuur heeft krachten in zich. En wij kennen de schepper van de hemel en van de aarde. Wij weten van onze God. En als je dan Openbaring leest, daar komen we allemaal tegen. Die vreselijke dingen die gaan gebeuren. En je neemt een beetje in herinnering wat er al heeft plaatsgevonden. Dan ziet het eruit. Er zullen straks ook hemellichamen op de aarde vallen. Er zijn zogenaamde NEO's, Near Earth Objects, dus objecten die in het heelal in de buurt van de aarde rondvliegen. Als hebben ze een 35 meter doorsnede, dan kan dat een stad verwoesten. Er zijn 15.000 van die objecten die rond onze aarde slingeren. Wanneer de Bijbel erover spreekt dat de sterren op de hemel zullen vallen, dan denk ik, nou. En NASA heeft ze niet allemaal geteld. Het is maar, er dreigt wat rondom ons, denk ik. In ieder geval, er gaat wat gebeuren. En dan lezen we Openbaring 6, vers 16. Verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het Lam. Het Lam wordt openbaar. Het Lam gaat gezien worden door een wereld die van het Lam nu en masse niet wil weten. Onze wereld viert feest en viert oorlog. Dat kunnen ze heel goed tegelijk op onze aarde. Maar er gaat een tijd komen dat er een ingrijpen plaatsvindt, ongekend groot. Toorn van het Lam. Ik las ergens, dat is de toorn van de vertrapte liefde. Ik vond het wel een mooie uitdrukking. De vertrapte liefde. God heeft zijn liefde getoond in Jezus Christus. En de wereld heeft bijna en blok gezegd, deze willen we niet. Begon met het volk Israël. Maar toen het evangelie in die wereld inging, toen waren er en zijn er steeds meer die dit alles afwijzen. En dan kruipen de mensen weg in holen. Mensen kruipen weg voor het licht en gaan de duisternis in. Ze kruipen weg, denk ik, voor zichzelf, voor hun geweten. Vluchten voor God, vluchten voor het Lam. Terwijl het zo anders kan. Je kunt ook buigen voor het Lam. Je kunt je aan het Lam toevertrouwen. En dan ga je je verheugen in de liefde, in de vreugde, in de blijdschap, in de hoop die hij biedt door zijn eigen bloed. Je kunt je straks voor het Lam niet meer verbergen, want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En dan komt daar een vraag. Wie kan dan staande blijven? Wie kan staande blijven wanneer de toren, het oordeel van het Lam, gaat komen? Wie kan staande blijven? Daar krijgen we antwoord op vanavond. Maar ik breng nog eventjes deze in herinnering, zodat we nog wel weten waar we zitten. De opstanding van de Heer Jezus, de hemelvaart, geheimnistijdperk van de kerk, dat is de tijd waarin wij nu leven. Maar ik denk wel dat we aardig op het eind zitten. Dan worden gemeenten opgenomen, we worden gebracht voor de rechterstoel van Christus. Dan zijn wij hemelburgers. Maar op aarde krijg je dan die periode van grote verdrukking die nu omcirkeld is. En dat zijn de hoofdstukken 6 tot en met 18 die eigenlijk die vreselijke tijd zullen beschrijven. En aan het einde van die grote verdrukking, dan komt de Heer Jezus terug naar de aarde. Dan zullen zijn voeten op de olijfberg staan. Hij zal Jeruzalem binnentreden. Hij zal Israël de vrede geven, 1000 jaar lang. Maar zover is het nog niet. We zitten dus nog voor de cirkel. Het is nu nog genadetijd. En daarna krijg je dan een 1000-jarig vrederijk. We hebben eigenlijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar we bevinden onszelf nu dus links van de eerste rode pijl. En we bespreken het gedeelte binnen de cirkel. Waartoe de grote verdrukking? Ja, wat is daar nou de zin van? Dat is denk ik wel een vraag. Nou, ik heb het maar de final call genoemd. De laatste roep, de laatste kans om je te bekeren, om tot God te naderen. In 2 Petrus 3 vers 9, 2 Petrus 3 vers 9, daar lezen we: de Heere vertraagt de belofte niet, dat is wel de toekomst die er voor ons is, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Dus toen waren er wel mensen die een beetje zeiden van, nou ja, jullie hebben het wel over de wederkomst van de Heer Jezus, maar waar blijft jullie? Nou, dat is geluid wat we vandaag ook horen natuurlijk. Maar waarom? Waarom? Hij, de Heer God, heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus de ontwikkelingen die plaatsvinden, die worden al sprake door de Heer God nog tegengehouden, want hij wil dat mensen behouden worden. Dat legt denk ik ook een hypotheek op ons. Want wij zijn zijn instrument hier op aarde. Wij zijn zijn ogen, we zijn zijn mond. Wij moeten zeker een vrijmoedigheid hebben. Wij lezen thuis nu net weer het boek Handelingen. Ja, en als je dan ziet hoe daar Petrus, Jacobus, Johannes, later ook Paulus, daar zijn we nog niet naartoe gekomen, ja, vervolgd worden. En door de Joodse leiders ook worden tegengewerkt. Maar ze staan er met vrijmoedigheid en met groot geloof en vertrouwen. En dus ook met grote zegen. De Heere is nog geduldig, is nog genadig. Ezechiël 33 vers 11. Ezechiël 33 vers 11. Zowaar ik leef, spreekt de Heere Heere, ik vind geen vreugde in de dood van goddelozen, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? Dus dat is wat de Heere God wil. Dat zijn volk, dat mensen tot geloof komen. En het is nu nog genadetijd. Nu is de roep nog, laat ik het zo zeggen, een vriendelijke nodigende. Maar in de grote verdrukking, en voor zover we kinderen hebben en kinderen hebben opgevoed, weten we dat je ze soms ook wat nadrukkelijker moet aanspreken met vermaning. Moet berispen om ze te bewaren, ja?
Je noemde het net al, Petrus dit schrijft in zijn brief. Ja. Er zijn ook wat bijbeluitleggers die dit ook veel specifieker richten, projecteren op Israël.
Op Israël?
Ja.
Ja.
Dus die hebben natuurlijk ook de mensen uit de volkeren die dan nog aanwezig zijn. Maar dat zeker dit stukje in Openbaringen, eigenlijk heel Openbaringen, is voor een belangrijk deel profetie met betrekking tot Israël.
Dat is zeker waar. Ja. Maar wat is, eigenlijk komen er straks wel op, waartoe is Israël geroepen? Om getuige te zijn, om het evangelie uit te brengen. Komen we straks nog tegen in hoofdstuk 7. En dit inderdaad in Ezechiël 33, daar lees je, daar gaat het ook specifiek natuurlijk om Israël. Israël is altijd het middel waar langs die de God zijn heil bekend wil maken. Ja? De rest van Israël, Matthäus 24 vanaf vers 15 tot 18. En dan spreekt de Heer heel duidelijk tegen zijn volk Israël. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, de antichrist zullen we zeggen, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, laat hij, je leest daarop letten, laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen, wie op het dak is moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Hier spreekt de Heer, en dan hebben we over de gruwel der verwoesting waar Daniël over spreekt. Dan kom je bij Daniël 9, de profetie over de 70 jaarweken. En dan gaat het specifiek in de 70ste jaarweek, waarin de gruwel een verbond zal sluiten met Israël. De machthebber uit Europa verbond zal sluiten met Israël. En die zal zich ook in de tempel als God willen laten aanbidden. Dat is de gruwel der verwoesting. En als dat plaatsvindt, vlucht dan naar de bergen. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat is allemaal gebeurd 2000 jaar geleden toen de tempel werd verwoest. Maar dan hebben we toch een paar dingen gemist. Want het Tweede Rijk is niet gekomen en Christus is nog niet teruggekomen. Dat zijn dingen die nog moeten plaatsvinden. En Jesaja 65, vers 8 en 9, zo zegt de Heer. Wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt en men zegt, richt hem niet te gronden, want er is een zegen in, zo zal ik doen ter wille van mijn dienaren. Ik zal hen niet laten, ik zal hen niet allen te gronden richten. Ik zal nageslacht uit Jacob doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van mijn bergen. Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen en daar zullen mijn dienaren wonen. Dus er komen uit het volk Israël, want mensen die daar in Israël zullen wonen, wonen er nu al? Ja, daar moet ik nog wel toch een beperking bij leggen. Dat vindt niet iedereen altijd prettig, maar straks wordt in het huidige Israël een tempel gebouwd. Dat is de tempel waar de antichrist in zal plaatsnemen. We moeten ons goed realiseren. Dat is de tempel waar de antichrist zal plaatsnemen. En wij dokken soms om straks die tempel mooi te krijgen. Zo is het ook nog. Want er gaat veel geld voor christenen naartoe. Maar daar zal de antichrist plaatsvinden. Nou, als dat gebeurt, dan zal een gelovig deel vluchten naar de bergen, zoals de Heer dat ook zegt. En dat zal naar mijn overtuiging Jordanië zijn, Edom, Petra. Zo wordt het ook in de Bijbel genoemd. En dat is een rest van Israël die op onder de herdenstaf moet. En dan straks onder leiding van de Heer, Jeruzalem en Juda, Israël weer zullen gaan bevolken. Maar degene van Israël die de antichrist zullen volgen, daar zou ik niet graag mee willen ruilen. Dat loopt verkeerd. Dus het is een beetje lastig wel. Maar er is uiteindelijk een rest waar het land mee bevolkt zal gaan worden. En ook over de aarde zullen nog altijd Joden, Israëlieten moet ik eigenlijk zeggen, dat het 12 stammen wonen, die dan door de Heer zelf gebracht worden naar het beloofde land. Jesaja 63, vers 8 en 9. Want hij zei, zij zijn immers mijn volk. Kinderen die niet zullen liegen. Zo werd hij hun tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer. Dan gaat het over Israël die teruggebracht worden op basis van de liefde. De huidige Israël is er vanwege de socialisten. De socialisten zijn de grondleggers van de huidige staat Israël. De arbeiderspartij was ook altijd veruit de grootste. Maar straks zal de Heer het zijn. Waartoe die grote verdrukking? Nou, uiteindelijk gaat het om de oprichting van het Messiaanse Rijk. En dat vrederijk kan niet eerder komen of de onvrede op aarde moet opgeruimd worden. En de onvrede de grootste, belangrijkste figuur die wij de antichrist noemen, valse profeet daarbij, die zullen verbannen worden naar de poel van vuur en zwavel. Worden daar brandend levend ingegooid. Ik weet niet hoe ik me dat precies moet voorstellen, maar dat is vreselijk. Poel van vuur en zwavel is wat wij doorgaans de hel noemen. De Bijbel spreekt ook over het dodenrijk, maar dat is niet de hel. De hel is een poel van vuur en zwavel en daar is op het moment nog niemand. Er zijn wel mensen die zijn in het dodenrijk en die komen straks wel in die hel. Er waren mensen in het dodenrijk, maar die zijn nu in het vaderhuis. Die zijn met Christus opgevaren toen hij opstond uit de dood. Denkt u maar aan Lucas, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Daar is een tweedeling in het dodenrijk, maar dat is nog niet de hel, die komt later. Dus de antichrist en de valse profeet die worden opgeruimd. Alle vijandschap wordt neergeslagen door de Heer Jezus en dan begint het duizendjarig vrederijk. Ik geloof net dat het 1000 jaar is, ja. Staat in de Bijbel, het staat zelfs 7 keer bij elkaar, als ik goed geteld heb. En als het in de Bijbel staat zo nadrukkelijk, dan geloof ik echt wel dat we dat letterlijk mogen nemen. Anderen zeggen, je moet het symbolisch zien, dat is een lange tijd. Dan denk ik, ja, je hebt gelijk, 1000 jaar is wel lang. Waarom is er dan vrede op aarde? Omdat ook de duivel is gebonden. Maar de aarde is niet zonder zonde. De mens heeft nog altijd de mogelijkheid om te zondigen. En er zullen altijd nog mensen zijn die dat doen. Die ja, op een schijnheilige manier aanbidden of dienen of wat dan ook. En we lezen ook in de Bijbel daarover. De jongeling die zal met 100 jaar sterven. En er wordt ook over de aanleiding, over zonde gesproken. En als je niet zondigt, dan kun je blijkbaar weer doorleven. Misschien wel bijna 1000 jaar worden. Ik weet niet hoe ik me dat allemaal moet voorstellen. Maar als de Heere God de leeuw en de lam kan laten grazen, dan zal een mens wat ouder laten worden, ook wel binnen zijn capaciteiten liggen, denkt u niet? Hmm. Hij kan ons best wel ouder laten worden.
Zijn er mensen waar ik door heb die nog kunnen zondigen in het 1000-jarig rijk of om het 1000-jarig rijk heen? Zijn er ook nog mensen die buiten het 1000-jarig vrederijk leven?
Ik begrijp de vraag. 1000-jarig vrederijk bedoel je dus Israël mee, een specifiek grondgebied?
Dat weet ik niet of ik
het
zo
ben. Ja, dat weet ik niet wat buiten de 1000-jarig rijk is. De 1000-jarig vrederijk is wereldomvattend.
Okay.
En de vrede zal vanuit Jeruzalem gebracht worden. En de volkeren zullen jaarlijks naar Jeruzalem moeten optrekken om aan de Heer eer te brengen.
En wij zitten daar nog steeds in de hemel.
Wij zijn bij de Heer. Op het moment dat we worden opgenomen, schrijft Paulus in de Thessalonicense, zullen wij voor altijd bij de Heer zijn.
Oh.
Dus waar de Heeren zijn wij ook.
Oké, dus wij komen niet terug om ook op het 1000-jarig vrederijk
te leven. Ja, hoe dat precies zal zijn durf ik niet te zeggen. Christus zal regeren. En ja, komt hij daar vooraf toe naar Jeruzalem? Dat weet ik niet hoe het zal gaan. Of heeft hij, dat wordt ook door sommige mensen zo gezegd, heeft hij iemand anders uit het geslacht van David, van Isaïe, die dan zal regeren, de zoon van David, maar dan iemand anders. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, David zelf zal weer terugkomen. Staat in Jeremia, meen ik, dat David zelf komt. Weet ik niet. Ik heb het net al gehad over de berg der verheerlijking, waar Mozes en Elia, dus dan zal dat voor David ook mogelijk zijn.
En als dan God na het 1000 jaar, als Jezus dan terugkomt, dan blijven wij ook nog.
Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuwe Jeruzalem.
En wij zijn heel burgers, toch? En
wij verkeren dan altijd bij de Heer, ja.
En oud-testamentische gelovigen, die komen op de nieuwe aarde?
De oud-testamentische gelovigen, die worden met ons tot zaligheid gebracht.
Okay, ja.
De einde van Hebreeën 11. Ja.
Okay.
Ja. Maar goed, het vrederijk kan niet eerder komen voordat de onvrede is opgeruimd. Antichristen en profeten worden direct opgeborgen. De duivel wordt 1000 jaar gebonden. En die kan dus 1000 jaar ons niet verleiden. Hij is nog niet geëlimineerd of krachteloos gemaakt met kettingen. Ik heb eens een keer een dispuut gehad, ik meen in Dordrecht, in een kerk. 3 dominees waren erbij en die hadden wat andere uitgangspunten dan wat ik had. En die zeiden, ja, de duivel is nu gebonden, letterlijk, en hij rammelt met de kettingen. Daarom worden we af en toe een beetje bang. Ja, ik weet niet of dat serieus bijbel uitleggen is, maar het waren 3 theologen. Er zaten ongeveer 300 mensen in de zaal.
Wie de hoogte nou?
Ja. Gods wraak komt in series van 3 gebeurtenissen. Gods wraak, noem het Gods oordelen, de weg waarop hij inderdaad alles in orde gaat brengen. In elk van die series laten we een oplopende intensiteit zien. Dus je begint met 7 zegels, daar waren we ook mee bezig. 7 bazuinen, die komt uit de laatste zegel. En dan 7 schalen, die komt weer wanneer de laatste bazuin wordt geblazen. En dan gaat het echt naar de finale toe. En dan komt daarna een heel andere wereld waar we naar mogen uitzien. De grote verdrukking, dat is een term die ik hier gebruik. Dat is de laatste periode van 7 jaar voordat de Heer Jezus letterlijk terugkomt en waarin de aarde dus vreselijk zal lijden. Die wordt ook weer verdeeld in 2 delen. 42 maanden, 3,5 jaar. En daar zit dus een kantelmoment in. En er zijn mensen, ik denk wel zeker met enige grond, die zeggen nou, de eerste periode, dat is de uren van verzoeking. De uren van verzoeking. Dat de mensen wel steeds moeilijker voor Christus kunnen kiezen, maar kunnen dat nog doen. En dan krijg je de tweede helft. Dan komt ook het teken van het beest, het getal 666. En dan kan niemand meer kopen of verkopen. En dan is de strijd volop. Dan is licht duister en dan is er geen grijs meer. Dus uren der verzoeking, de eerste helft en de tweede helft. Echt de grote verdrukking met het merkteken van het beest. Dus de boekrol, maar die heb ik een beetje opengerold zo. Ja, ik had eigenlijk ook een beetje licht op de achtergrond moeten maken, maar goed. Daar hebben we de zegels in gezien. Dat is een zegel, de eerste openbaring 6, 1 en 2 van schijnvrede. Tweede zegel ging over oorlogen, de versen 3 en 4. De derde zegel betrof de hongersnood, versen 5 en 6. Dan krijg je de dood van de ongelovigen, zijn de velen die daar sterven. En ook de dood van de martelaren, de versen 9 tot 11. En dan krijg je de grote catastrofes die daar achter aankomen. Dat zijn de 7 zegeloordelen. Openbaring 6 vers 17, want de grote toren, want de grote dag van zijn toren is aangebroken, wie kan dan bestaan? Nou, die vraag die hadden we net al, die pikken we nu weer op. Het is een legitieme vraag. Wie kan dan bestaan als de oordelen van God zo vreselijk over de aarde komen? In Habakkuk 3 vers 2, Habakkuk, heel klein briefje, maar wel mooi. Toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heere, uw werk, behoud het in het leven, in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan uw ontferming. Dus Habakkuk is zich bewust van de toorn van God. Of dit op de grote verdrukking betrekking heeft, ik denk het. Maar het heeft in ieder geval betrekking op de toren van God die juist in die periode losbarst. En dan zegt Habakkuk, maar in die toren denk aan ontferming. En God is genadig. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil dat mensen behouden blijven. Nou, zijn er dan nog mensen die staande blijven? En bij staande blijven moet je natuurlijk denken dat mensen in geloof blijven. Trouw blijven aan de Heere God. Trouw blijven aan de dingen die Hij ons en hen straks onderwijst vanuit het woord. Nou, zijn er tijdens de grote verdrukking nog zulke gelovigen? Eerst dit. Hier is het plaatje een beetje anders voor mij. Zo. We hadden net 6 zegels, maar er zijn 7 zegels. De 7e zegel is de introductie, ik noemde het net al, van een nieuwe serie oordelen. 6 werden geopend, maar er zijn er 7. Het 7e zegel, daarvan lezen we in Openbaring 8 vers 1 en 2. Dus tussen hoofdstuk 6, laatste vers, de zesde zegel, en Openbaring 8, vers 1, zit een hoofdstuk. Dus hoofdstuk 7. Dat is zeg maar een soort intermezzo tussen het zesde en het zevende zegel. Dus we gaan het straks hebben over het zevende zegel. Wanneer de bezuinen gehoord worden. Maar goed, daar zit dus dat intermezzo, daar zit nog dat zevende hoofdstuk tussen. En dat zevende hoofdstuk, dat geeft antwoord op de vraag, wie kan dan staande blijven? In die vreselijke periode van die oordelen. Wie kan dan staande blijven? En als het aardig, als je hoofdstuk 7 leest, lees je 7 vers 1 en 7 vers 9 dezelfde woorden, zag ik. Dus Johannes die ziet in dat hoofdstuk twee keer iets. En hij geeft dat specifiek aan met het woord zag ik. Nou, in hoofdstuk 7 vers 1 wordt onze aandacht getrokken naar Israël. In het bijzonder naar de 144.000 die uit Israël verzegeld worden. Dat zijn er ook die geteld kunnen worden. Nou, het tweede zag ik, in vers 9, zien we dat er een ontelbare schare is uit de volken die tot geloof komen. Dus terwijl die zegels verbroken worden en we op het punt staan om naar de bezuinen te gaan door middel van het zevende zegel, wordt ons hier ja, eigenlijk een hoopvolle mededeling gedaan dat hoe vreselijk het ook wordt, er is nog behoud mogelijk. En daar spelen die 144.000 Israëlieten een belangrijke rol. Openbaring 7 vers 1. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee of tegen enige boom. Nou, vier engelen op de hoeken van de aarde. Ik heb altijd al gedacht, de aarde is plat en ik begrijp ook dat die vierkant is. Ik denk dat je een beetje moet denken aan ja, windrichtingen. We hebben vier windrichtingen op het kompas staan, dat het om de hele aarde gaat. En daar op die hele aarde gaan nu dingen gebeuren. Die vier engelen die staan klaar voor het oordeel. Maar ze moeten dat nog inhouden. Een absolute windstilte. Nou, als er een absolute windstilte op aarde zou zijn, dan is dat de grootste ramp denk ik, die de aarde kan treffen. Want bij windstilte dan is er geen verkoeling meer voor de zon en dan brand je echt helemaal weg. En als er windstilte is, dan lopen de wolken op dezelfde plek leeg. Ja, we weten nu langzamerhand wel wat een hoeveelheid regen kan aanrichten. Het gaat niet om een klimatologische gebeurtenis, maar ik geloof dat het een typologische beschrijving is. In de Bijbel is wind, denk aan de storm op het meer, wel vaker een zaak die van oordeel of van moeite en van zorg spreekt. Het wordt hier, wordt die stilte eerst in acht genomen. En waarom? Ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat. Met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen vier engelen, aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. Een andere engel. Staat in het Grieks, Alon Angelon, Angelon engel, dat kent je misschien wel, hè? Wordt de engel gedaan, Alon, dat betekent anders, maar het betekent anders van hetzelfde soort. Dus een andere engel. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat gaat om Jezus, maar Jezus is niet een engel, hij is de Zoon van God. En het gaat om duidelijk een andere engel. Bovendien is de Heer Jezus ook degene die de zegels verbreekt en zijn plek daar bij de Heere God heeft. Er zijn rangen en standen onder engelen. U leest dat in Efeze 6. De cherubim, daar noemen ze allemaal maar op, de serafs en dergelijke. Maar goed, die vier engelen staan dus klaar met het oordeel, maar ze moeten het nog tegenhouden. Breng geen schade toe. Waarom niet? Breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Dus het oordeel wordt tegengehouden, want er moet nog iets gebeuren. De dienaren moeten aan hun voorhoofd worden verzegeld. Dat wil dus eigenlijk zeggen, dat gaat duidelijk worden, dat de Heere God in die allerlaatste vreselijke fase nog altijd mensen wil redden. En dat hij mensen selecteert voor een geweldige evangelisatiecampagne. Een reddingsactie. En daartoe zal een selectie gemaakt worden van 144.000 dienaren. Zo worden ze hier genoemd. 144.000 dienaren. In Openbaring 14, een klein stapje naar voren, vers 3, daar lezen we ook van hen. Zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren, behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Dus hier zien we ook die 144.000 dienaren die van de aarde gekocht zijn. Je bent gekocht door het bloed van het lam. Gaat dus blijkbaar ook voor deze op. Maar wie zijn die 144.000? Nou ja, Jehovah-getuigen. Die weten dat heel zeker, 144.000. Ik had een vriend in Eindhoven, dat is lang geleden dat wij daar woonden. Toen waren we nog verliefd, zijn we nog steeds, maar toen anders dan nu. En daar had een vriend, die had een evangelische boekenzaak en die had studie gemaakt op de zaken van de Jehovah-getuigen. En Jezus Christus zou volgens de Jehovah-getuigen in 1975 terugkomen. Hij had een artikel geschreven en dat had hij tegen het einde van 1975 naar de krant gestuurd, het Eindhoven Stadsblad. En dat hele verhaal erbij. En inderdaad, dat werd in de eerste week van januari van 1976 gepubliceerd. Dat was ook wel heel bijzonder. Waarin hij gedocumenteerd aangaf uit de geschriften van de Jehovah-getuigen dat het toch een foute leer was. Had wel tot gevolg dat de Jehovah-getuigen vaker wat in zijn winkel kwamen op zoek naar speciale boeken die erover gingen. Dus die werden daar ontvreemd. Volgens die Jehovah-getuigen toen leefden er nog zo'n 38.000 van de 144.000, want zij wisten ze met naam en toenaam te benoemen. En als je dat niet was, was je de zogenaamde Jonadab, dan mocht je langs de deur gaan met het blad. En ja, dat is gewoon een pure business, zonder dat ik het zo zeg. Maar de hoofdgetuigen in Veenendaal moesten zoveel, want ze hadden zoveel leden, wachttorens afnemen. En die werden toen geleverd aan Amsterdam en moesten ze daar vandaan halen, steeds boter bij de vis. En Amsterdam moest ze uit Hamburg halen, ook boter bij de vis. En van Hamburg kwamen ze uit Brooklyn, New York, boter bij de vis. En daar was verder niemand, dus dat was bij elkaar schapen. Het was steeds betalen. En de Jehovah-getuige die langs de deur kwam, ja, die moest zoveel van de bladen afnemen. En iedere gulden die hij toen kreeg, ja, dat scheelde hem weer. Heb je hem? En kwam die, kreeg hij ze niet, dan, ja, dan moest hij toch betalen. Het is, maar goed, dat heeft te zijn. Dus zij dachten dus dat ze de 144.000 waren. Overigens, er zijn ook wel een paar kerken die dat van zichzelf denken. Dat zij die groep zijn met elkaar. Een hele grote kerk, dat is de Rooms-Katholieken. Die denken dat in principe. Maar goed. Ze worden verzegeld aan hun voorhoofd. Nou, dat wil zeggen, dat is het eigendomskenmerk. Kunnen wij ook nog in, je drukt ergens een zegel op. misschien veel meer, maar rode was met een zegelring en dergelijke, dan was het toch wel belangrijk. Vandaag de dag hebben we dat veel minder, hebben we streepjescodes en dan weten we ook waar het bij hoort, maar het is hetzelfde idee natuurlijk. Ze werden verzegeld. Ze horen bij mij, bij de Heere God. Gelovigen, wij worden ook verzegeld. 2 Korinthe 1 vers 22. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Gods geest woont in onze harten. Dan weten we dat we een kind van God zijn. Dat is het zegel van God in ons leven. In Efeze 1 vers 13 en 14 lezen we ook zoiets. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing, die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Dus wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. Daar zullen straks 144.000 zijn die letterlijk op hun voorhoofd, denk ik letterlijk, het zegel van de Heere God zullen krijgen. Wij horen bij hem. En ik dacht dat ik het hier al eerder heb gezegd, maar ik herhaal het dan maar. Paulus die zegt ook voor mij, twee keer iets te zeggen is niet vermoeiend en voor u is het niet slecht. Dus. Maar in Ezechiël 9 vers 4, daar lezen we, de Heere zei tegen hem, een engel, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Dus daar zijn engelen en die moeten mensen een merkteken geven, en dat zijn mensen die zuchten en kermen over de gruweldaden. Dus dat zijn mensen die staan negatief tegenover die zondige cultuur.
En dan heb je het over de cultuur van
Israël.
In de tijd van Israël.
Ja. En dan staat er in vers 6. Dood, ouderen, jonge mannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, je wil wat, om hen te gronden te richten, raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit mijn heiligdom. Petrus schrijft later ook, het oordeel begint bij het huis van God. Wij moeten ook heel zorgvuldig zijn in onze manier van leven. Het oordeel begint bij het huis van God. En dat zie je dus in Jeruzalem, wordt door Ezechiël geprofeteerd. Maar het is in wezen hetzelfde wat we in Openbaring lezen. Die 144.000 worden verzegeld. De boze kan ze niet raken. En ze krijgen een taak. Ja, dat weten we niet, maar volgens de rabbijnen gaat het om de Hebreeuwse letter tau, die helemaal links staat. Als je Hebreeuws lezen zou je helemaal rechts moeten staan, maar goed. Dat is de letter tau, betekent 400, de letter waar is 400. En dat is volgens de rabbijnen het teken wat zij... Wat Ezechiël bedoelde, dat daar op mensen zou worden gedrukt. We weten dat niet, maar de rabbijnen zeggen dat. Maar goed, dan ga je kijken hoe wordt een Hebreeuws teken opgebouwd. Nou, met andere tekenen, dat is een heel, heel interessant, heel aardig gebeuren. Maar het middelste, dat lijntje, dat is een resh, betekent 200. Of heeft dat een getalswaarde 200. Maar dat betekent hoofd. Dus dat is de rest, dat betekent hoofd. En de laatste, die wat langer dingetje, dat is de waf. En dat is een zes. En dat betekent mens. Dus in Openbaring 666, dat zijn drie keer de waf. En nu, volgens de mensen die daar verstand van hebben, ik heb daar niet veel verstand van, ik praat gewoon na wat ik een ander, is die rest, die middelste, dat teken van het hoofd, die wordt omgekeerd, en dan is dat dit pootje, zeg maar, van die touw. Zie je, dus als je hem zo klapt, dan is dat dit pootje. En dan die waf, die blijft dan zo staan. Dus het hoofd en van de mens. De touw. En ze worden dus verzegeld. En het is aardig dat die rabbijnen zeggen, ze worden verzegeld met een touw. Waar dus de mensen die touw helemaal ontleden, van zeggen, dat is een samenstelling. De mens met het hoofd naar beneden. Dus een mens moet tot verontmoediging komen. Moet zichzelf vernederen. Je kunt het ook zeggen, er was een mens die de nederigste was, die door alle mensen werd bespot en gehoond. Kom je bij Jezus Christus. Dat hebben die rabbijnen toen niet geweten of beseft, toen ze dat bedachten. Maar zo zit dus de touw in elkaar, waarvan de rabbijnen zeggen dat dat het zegel is van Ezekiel. Of dat ook het zegel is van de 144.000, dat durf ik niet te zeggen. Maar het aardige, kijk, dat is in Grieks, dan zie je de eerste letter. Dat is de Gi van Christos, staat daar. En de Gi is de vertaling van de touw, de laatste letter. Dus de Gi van Christos, en dan zie je daarnaast de BX, het Christus monogram, zoals dat genoemd wordt. Ik vond dat heel aardig. Dus dat de rabbijnen eigenlijk het over Christus hebben. In hun ongeloof, in hun hardheid volgens deze uitleg. En ik denk dat die heel redelijk is. Dus ja, of ze straks met zo'n touw, met zo'n teken op het voorhoofd lopen. Het is aannemelijk, maar ze zullen in ieder geval... Het teken zal duidelijk zijn dat ze bij Christus horen. Hoe dan ook. En dan ben ik dit een plausibel verhaal. We weten het niet.
Maar er zijn dan mensen die 144.000, die, hè, u zegt die kermen en die, hè, die kermen.
Nee.
En die verzuchten en dan worden ze verzegeld.
Nee, dat zijn de martelaren. Zij worden verzegeld,
oh ja.
Dus het kwaad kan hen niet raken, die 144.000. Maar door hun getuigenis komen anderen tot geloof. En die kunnen door de antichrist wel gedood worden. Zij niet, maar de anderen wel.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk van die 144.000, hoe zijn die tot geloof gekomen? Die moeten dat toch ook ergens, waar hebben ze dat vandaan? Hoe kunnen iemand verzegeld worden terwijl ze nog niet veel over het geloof weten?
Nou, dat is de vraag waar ik geen antwoord op kan geven.
Nee,
behalve wat ik gelezen heb, maar ik weet niet of dat waar is. Dat zou dan gekomen zijn, ze zouden tot geloof gekomen zijn door het getuigenis van de twee getuigen.
Oh ja.
Dat wordt door sommige mensen zo uitgelegd, dat zijn er al waarschijnlijkheid Mozes en Elia.
Die, oh, ja.
Maar hoe dat precies is, dat laat de Bijbel in het midden.
Ja.
Ja, dus wat we daarbij bedenken is een beetje invullend.
Ja, dat bedoelde ik dus. Ja.
Maar zij, die 144.000, die zijn dus beschermd door het teken op hun hoofd.
En dat zijn allemaal Israëlieten.
Daar komen we nu.
Ja.
Ja. Ze worden verzegeld aan hun hoofd. Ze worden ook de dienaren van God genoemd. Maar de tijd om eraan te houden. Ja. Het volk van God, Israël, is uitverkoren. Dus het verkoren, uitverkoren volk van God. Ja, wat betekent dat? Ja, een gemiddelde Jood zal zeggen, snap je wel, wij zijn beter dan de anderen. En, die hebben zich verheven. En ze konden ook zelfs bidden, gelukkig ben ik niet zo, zoals een ander. En ze stonden zich daar echt op voor. Dat is een mentaliteit die je bij de Joden, zeker bij de orthodoxe Joden, altijd nog vindt. Ze zijn verkoren naar hun beleving, ze zijn beter, ze zijn hoger. Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling van de uitverkiezing van Israël was. Ze zijn door God verkoren, uitgekozen. Waarom? Om de naam van de Heere God bekend te maken. Om het heil dat de Heere God voor mensen bereid heeft. Bekend te maken, uit te dragen. Ze zijn uitverkoren Ze hebben ons het woord van God gegeven. Ze zijn uitverkoren, ze hebben ons de Zoon van God gegeven. Dat was hun taak. Om te zijn als koningen en priesters. Dan ga ik naar Deuteronomium 7 vers 6. Deuteronomium 7 vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heer. Een heilig wil zeggen apart gezet. Heilig betekent gewoon apart gezet. En door de Heer dus apart gezet volk. De Heer, uw God, heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem. Om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Dus hij heeft een hele directe persoonlijke relatie tot dit volk. En ik zou dus 19 vers 6. Exodus. U dan, u zult voor mij, dat komt het, een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dus een koninkrijk van priesters, koninklijk en priesterlijk. Nou, wat moet een koning doen? Wat moet een regering doen? Een regering moet zorgen voor haar onderdanen, voor het volk waarover ze regeert. De voorwaarden scheppen, zodat het volk op een veilige, goede manier in rust en in vrede en in welstand kan leven. Dat is de taak van de regering. Daar is onze regering ook dagelijks mee bezig. Het is maar dat u het weet. En priesterlijk. Priesterlijk, ja, dat wil zeggen, wat doet een priester? Een priester brengt het offer. Een priester brengt het offer waardoor wij tot de Heere God kunnen naderen. Dat is taak van Israël, koninklijk en priesterlijk. Zonder het te weten, nou, moet je toch eens over nadenken, zonder het te weten, heeft het volk Israël haar priesterlijke taak vervuld. Ze heeft het lam van God geofferd. Heb je?
Ja.
Dus die denkers hebben het niet geweten, maar zonder het te weten hebben ze het lam van God geslacht. Dus die 144.000 verzegeld, zij zullen dienaren van God moeten zijn, die Heer God moeten dienen in die laatste periode. En dan krijg je altijd ook de vraag, ja, wie zijn het? Ze zijn gekozen uit de stammen van Israël. Stammen van Israël. Er zijn mensen die zeggen, ja, het gaat om de Joden. Nee, het gaat om de stammen van Israël. Joden is maar één van de stammen. Daar kun je met Benjamin een beetje bij rekenen. En de Wieten, en er waren ook altijd wel andere stammen van Israël. Er zijn kerken die spreken van een geestelijk Israël. En daarmee bedoelen ze, wij zijn nu in de plaats van Israël gekomen. Mm-hmm. Nou, als u iemand tegenkomt die dat tegen u zegt, dan moet u vragen, nou, bij welke stam hoor je? Ja, dan worden we hier genoemd. Ja, welke stam hoor je? Ja, bij de gereformeerde of bij de Reformatie. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, je moet het al symbolisch zien. 12 maal 12 maal 1000 is getal van de volheid. En dan kun je ook op Israël betrekken. Want dan is het, zoals Paulus zegt in de Romeinen 11, dat gans Israël behouden zal worden nadat de gemeente tot volheid is gekomen. Er zal heel Israël zalig worden. De volle zal uit Sion komen. Er zal de goddeloze afwenden van Jacob. Nou, ik houd het maar gewoon op de stammen zoals we die letterlijk terugvinden en lezen. Hier zo. Maar goed. Dan maken we een zijstapje. Jacob had 12 zonen. Dat weet je, daaruit zijn de stammen van Israël gevormd. Maar de stam van Dan ontbreekt in Openbaring. Doet niet mee. Manasse is daarvoor in de plaats gekomen. In ieder geval door de zonde van Ruben is het eerstgeboorterecht overgegaan op de zonen van Jozef. Ephraim en Manasse. En vers 7 van hoofdstuk 7, daar wordt Levi genoemd. Dus dan ontbreekt maar Levi, wordt genoemd. Dat is weer opmerkelijk. Want Levi zou geen gebied krijgen, geen erfelijk bezit ontvangen in het beloofde land. Levi was in dienst van de Heere God, de Levieten, en alle andere stammen moesten zorg dragen voor de Levieten. Maar ze zouden zelf geen erfelijk bezit krijgen. En toch wordt Levi hier genoemd en de stam van Dan gemist. Waarom? Eigenlijk weten we dat niet. Er wordt wel wat gezegd in Genesis 49, vers 10, is gesproken van Juda. En daar wordt geprofeteerd naar de Messias die uit de stam van Juda zou komen. In vers 17 wordt ook geprofeteerd. En daarvan zegt men dat heeft betrekking op de antichrist. Zodat uit de stam van Dan de antichrist gaat komen. En dat zou conflicteren wanneer daar dus ook 12.000 van verzegeld zouden zijn. Maar we weten het eigenlijk niet. Het blijft een beetje speculatief. Staat nergens dat. Dat is de reden. Ik geef alleen maar aan wat bij mijn weten daar vaak op gezegd wordt. Dus Dan wordt even niet genoemd. Om het 12-tal toch compleet te houden wordt Levi erbij genoemd. Hoe het verder afloopt met Dan, dat komt wel goed. Want in Ezechiël 48 vers 1, daar wordt wel weer gesproken over de verdeling van het grondgebied van het Messiaanse Rijk. Dus na de grote verdrukking. En daar krijgt Dan wel weer een erfelijk deel. Dus uiteindelijk krijgt Dan wel een erfelijk deel. Alleen bij deze opsomming in de openbaring ontbreekt het. Jozef kreeg een dubbel portie zegen. En dat zijn dan Manasse en Efraïm. En voor Efraïm wordt hier dan de naam van Jozef genoemd. Wij kennen vandaag veel Joodse namen. De namen Levi en de namen Kohen. Ja, dat zijn allemaal Levieten. Kohen, dat zijn de priesters eigenlijk vanuit de Levieten. Hierna zag ik en zie een grote menigte. Zag ik. We zagen net de 144.000. Die zijn verzegeld. Het zijn de dienaren. Hierna, ik denk toch dat dat de vrucht van hun dienstbaarheid is, zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken, talen, stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Dus we zagen eerst de gelovigen uit Israël en nu uit de heidenen. En daarvan staat die niemand tellen kon, ontelbaar. Dat is toch heel mooi nog. Heel mooi. Ja, wat is ontelbaar? Wanneer we straks alle rampen gaan zien, dan denk ik dat er uiteindelijk misschien nog een kwart van de wereldbevolking van nu over is. En ja, zij hebben daar dus ook een plekje tussen gehad. Witte gewaden duidt dus op reinheid, gekocht en betaald, gewassen in het bloed van het lam. Dat is daar duidelijk teken van. Met palmtakken. Ja, en dan kom je dat eigenlijk maar één keer in de Bijbel tegen. En dat is bij Pasen, zeggen wij, bij de intocht van de Heer in Jeruzalem. Johannes 12 vers 13. En dan past het denk ik heel mooi bij elkaar. De Heer die komt naar Jeruzalem binnenrijden tot een eens worden allerlei profetieën voldaan. Hij is de koning. Hij gaat ook naar de tempel toe. En hij kijkt daar rond en doet er verder niets. Zoiets van, ja, ik ben nou 3 jaar bij jullie geweest, ik heb tot jullie gesproken, ik heb de woorden van God gebracht, ik heb laten zien door tekenen en wonderen die ik ben, dus nou, dan kom ik op de ezel binnen en nou moeten jullie mij als koning accepteren. En dat gebeurt dus niet. En dan vervloekt Jezus ook de vijgenboom, beeld van Israël. En dan gaat het naar het kruis toe uiteindelijk. Maar hier lezen we weer van palmtakken. Die scharen die niemand tellen kan, die zo hem de lofbedankte eer de glorie gaat brengen. Ze riepen met luide stem: de zaligheid is van onze God, die op de troon zit en van het Lam. Moeten we goed verstaan wat hier gezegd wordt. Eerst even het woordje zalig, de zaligheid. Dat betekent ten diepste in de sfeer van God gebracht worden. Als je zalig wordt, en dat is bij de Rooms-Katholieke Kerk zo'n beetje het hoogste wat je kan krijgen. Alleen je moet eerst wel dood zijn. En dan moeten ze een paar goede dingen van je zeggen. En dan zoveel jaar later, dan krijg je die zaligverklaring. Maar bij leven mogen wij al in de zaligheid zijn dat wij een kind van God zijn. Maar die specifieke zaligheid is dat we uiteindelijk in de sfeer van God komen. En zij riepen nu, de zaligheid is van onze God. Wat bedoelt die zin? Wij zijn zalig geworden, maar we krijgen dat van God. Heb je? God is het die ons in Christus zalig maakt. En dat is wat zij roepen. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. En ja, dat is het meest ultieme. Dat is wat wij straks ook zullen meemaken, ondergaan, in die sfeer van God komen. Niet omdat we zelf zulke brave mensen zijn, het zo goed gedaan hebben, vullen we over in. Maar wij krijgen dat van God en van het Lam. Ja, en als je dat beseft, dat je in die zaligheid van God mag komen, mag verkeren, ja, dan krijg je vanzelf die reactie. Alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen, tegenwoordigers van de gemeente, de vier dieren, zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. Je hebt alle reden om God te aanbidden, wanneer je voor zijn troon beseft dat je dit geweldige hebt van hem. Dan wil je hem groot maken, ik vind ze wel. Nu al. Maar het besef is van die zaligheid. En dan komt het tot aanbidding. Ze wierpen zich neer met een gezicht ter aarde en aanbaden. En dan komen daar bij die aanbidding een aantal woorden naar voren. En dat vond ik wel even aardig. Amen, ja, dat gebruiken wij aan het einde van de preek. En voor sommigen kan dat niet snel genoeg komen. Voor anderen wordt gezegd van, nou, het hoeft er voor mij nog niet. En we zeggen het aan het einde van het gebed. We zeggen het punt erachter, we weten dat het klaar is. Maar amen is gewoon een instemming. Ik stem er mee in. Het is een nadrukkelijk proclameren, zou je kunnen zeggen. Dus eigenlijk, degene die dit die zegt aan het einde van zijn gebed, amen. Maar eigenlijk zouden de anderen amen moeten laten horen. En wanneer de spreker op zondag, of weet ik wanneer, amen zegt, zou eigenlijk de toehoorders daarop amen moeten zeggen. Ja, we zijn beschaafd gecultiveerd, we zitten netjes naast elkaar en we houden ons mond. Ik hoop toch dat je er mee instemt. Dan krijg je het woordje lofprijzing. Dat is in het Grieks eulogia. En we kennen allemaal evangelie, dat is euangelion. Dat is eu, dat is blijde, goede, angelion, boodschap. Engel is een boodschapper, angelos, dus euangelion. Maar hier staat eulogia. Eulogia, dat zijn de woorden. Lofprijzen. Wij zeggen goede woorden van onze God, van onze heiland, van onze zaligmaker. En dan heb je de heerlijkheid, dus de doxa. We hebben doxologieën, zoals we dat noemen, maar dat is echt in de letterlijke zin betekent dat schitterend. We hebben een schitterende God. Hij schittert. Hij is licht en kan licht. En dan krijg je wijsheid. Dat is Sophia. Filosofie. Kennen we misschien wel. Dat is de wijsheid. Maar dat kan de wijsheid van de wereld zijn. Maar de wijsheid van de wereld wordt door de Heere God, door zijn wijsheid, tot waasheid gemaakt. Dan krijg je dankzegging. Ja, als ik dat dan vertaal in het Grieks waar het uitkomt, zegt u, wacht even, dat is katholiek. Eucharistia, Eucharistie. Je hebt ook een effect in de kerk, dat is de Eucharistie. Maar dat woord betekent dus hier weer eu, goed, blij. Dat is eu, charistia. En dat herinnert u weer aan de charismata, de charis. Dat zijn dus eigenlijk, ja, goede gaven. Dus onze dankzegging, dat zijn de woorden waar wij, Heere God, onze goede, ja, gaven geven. We krijgen het woordje eer, timen, in het Grieks mag je ook weer vrezen worden, maar het leuke is, dat betekent, er komt van een werkwoord naar waarde schatten. Daar komt dat woordje eer vandaan. Iets naar waarde schatten. Nou, als wij de Heere God naar waarde schatten, dan komt hem de eer toe. Dat is heel mooi. Dan heb je de kracht, dynamis. En u herkent het woordje dynamiet in. Nou, de kracht van de Heere God, hij sprak en het is er. Is zo onwaarschijnlijk groot. En dan krijg je de sterkte, ischus. En dat is ook leuk. Komt van het werkwoord hebben of houden. Ischus, sterkte. Hebben of houden, in de hand houden. Dat is dat woordje eigenlijk. Heere God is sterk. Hij heeft alles in zijn hand. Als je zo naar die woorden gaat kijken, dan is dat gewoon leuk. Ik vind dat tenminste leuk, mooi. Daar leer je van. Dat is een fantastische beschrijving van de grootheid van onze God. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn deze en waar zijn zij vandaan gekomen? We zijn het misschien even kwijtgeraakt, maar we zagen 144.000 en daarna die scharen, daar gaat het om. Wie zijn ze en waar zijn ze vandaan gekomen? Nou, Johannes die weet dat niet. Die zegt: ja, u weet het. En hij zegt: ik weet het niet, maar u weet het vast wel. Kijk, als de gemeente was geweest, had Johannes het wel geweten. Daar was hij zelf bij betrokken. Maar het is echt een andere groep. Wel mensen die behouden worden, maar ze komen uit de grote verdrukking. Het gaat dus om de scharen die niemand kon tellen. U weet het. En dan zijn deze, zijn er die uit de grote verdrukking komen, hebben hun gewaden gewassen, wit gemaakt in het bloed van het lam. Voor die, net als voor ons, niet door eigen verdiensten of wat dan ook, maar door het lam. Dus altijd het lam. De zaligheid, noem het allemaal maar op, is door het lam. Daarom
zijn het ook mensen die eerder voor het altaar zijn geweest en toen witte gewaden aangereikt kregen en vervolgens ook hier aan het oefen worden.
Begrijp ik het goed? Of er mensen zijn geweest die voor het altaar geweest zijn?
Ja, in het begin, hè, dat heb je net uitgelegd. Dan kom je voor het altaar, komen mensen.
Nee, dat is een schaar die ligt onder het altaar.
Onder het altaar.
Onder het altaar. Maar het altaar is wel de plaats waar de verzoening plaatsvindt.
Ja.
Dus het komt wel op basis op hun geloof in het bloed van de Heer Jezus dat ze behouden worden.
Ja, gaat die groep mensen, want die krijgen witte gewaden aangereikt.
Ja.
En die zit natuurlijk eerst te klagen, hoe lang duurt het nog? Maar het moment van de volheid, hè, dat getal moet nog opgebracht worden, daar. Maar gaan die dan door naar deze groep die in de witte gewaden dan?
Ja, dus die krijgen die witte gewaden en die worden voor de troon van God gebracht. Worden eigenlijk samengebracht met de gemeente. Ja. Ja.
Maar het zijn mensen die in de grote verdrukking tot geloof komen.
Ja.
Toch?
Ja.
En die worden behouden als door vuur heen.
Ja. Zo kun je
dat is hier niet.
Ja, als door vuur heen, dat zegt Paulus over de gemeente. Ja. Wij worden voor de troon van God gebracht.
Ja.
En de kwaliteit van ons geloofsleven kan wat beter zijn of wat slecht zijn. En als het slecht is, dan ben je wel behouden. Ja. Als door vuur heen. Okay. Deze worden ook behouden.
Ja, ja.
Maar zij hebben niet de bijstand van de Heilige Geest. En ze hebben de directe confrontatie met Satan, met de Antichrist. Vandaar dat zij zo vreselijk zullen lijden.
Mag ik nog wat vragen? Eerder was ze dat ze de gewaden aangereikt kregen, zeg maar. Hè? En hier staat eigenlijk dat ze er zelf gewassen hebben in het bloed.
Zelf gewassen?
Oh ja.
Wel vers even.
Zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam.
Ja, nou, of ze dat zelf gewassen hebben, dat durf ik niet te zeggen. Staat hier natuurlijk wel, voor alle duidelijkheid. Maar ik denk dat bedoeld is dat dat ze ook bij het lam zijn geweest, bij hem zijn gekomen.
Het zou net lijken of ze zelf...
Ja, of ze ja. De was op hebben staan. Ja.
Nou ja, of ze zelf iets konden toevoegen, zou ik zeggen.
Ja, nee, dat is zeker niet mee. Nee. En dan kom je bij dit vers, daarom zijn ze voor de troon. Hè. Dat is aansluitend op wat je net las van vers 14, omdat ze hun gewaden gewassen hebben. Daarom, vanwege de reiniging door het bloed van het lam, daarom mogen ze voor de troon van de Heere God verschijnen. En hem dienen dag en nacht in zijn tempel. En dan heel mooi, die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Is dat niet enorm troostrijk, enorm bemoedigend? Zij hebben de hel op aarde geleefd met al zijn algemeenheid en dergelijke. En dan zal hij de tent over hen spreiden, veilig bij mij.
Ik heb een opmerking over gewaden. Speelt daar ook niet min of meer hetzelfde wat ook voor de gemeente die wordt opgenomen een rol, waarbij de bruid die in de verkleding van de bruid ook te maken heeft met de daden van de gelovigen op dit moment voordat ze worden opgenomen.
Waar we
die,
het ook...
die gerelateerd zijn aan wat we nu doen voor de Heer Jezus.
Ja.
Dus daar zie je een gelijkenis. Die mensen zitten in de tijd van de uitstorting van de toren van God. Ja. En juist omdat ze zeg maar vertrouwen hebben gehad in het bloed van Christus, op dat moment, dat te maken heeft met die uitdrukking dat ze hun gewaden vasthouden in het bloed. En ja. Eigenlijk hetzelfde wat ook gebeurt bij ons.
Bij ons, sowieso, ja. Ik denk wel dat je een onderscheid moet zien.
Ja, ja.
En dan kom je in Openbaring 21 terecht, waarin de martelaren, dus deze mensen, opgewekt worden. Aan het einde en dan vindt het oordeel plaats. En ik denk dat ze daar een moeten onderscheiden worden van de gemeente. De gemeente is de bruid.
Het zijn verschillende entiteiten, ja.
Ja. Maar wel uiteindelijk alles, ieder wat behouden wordt, wordt behouden op basis van het bloed van het lam.
Ja.
Nou, kunnen we andere...
Dat is even het punt, ja.
In Psalm 27, vers 5, dat vond ik mooi hierop aansluiten. En daar schrijft David, want hij doet mij schuilen in zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nou, dat past een beetje bij elkaar, vind ik, hoe de Heere God, ja, heel liefdevol, pastoraal, ja, zich over ons zou ontfermen.
Het was al bij de uittocht uit Egypte, hè? De tabernakel,
ja.
De tent.
Ja.
Waar God was.
Ja, en van de Heer Jezus die tabernakelde ook hier op aarde bij ons, er wordt hetzelfde woord voor gebruikt. Ja. En van die mensen dus die zo vreselijk geleden hebben, zij zullen geen honger of dorst meer hebben, geen zonnesteek of enige hitte. En ze komen uit, wat ik net noemde, uit de meest barre omstandigheden. In Jesaja 49 vers 10 staat, zij zullen geen honger hebben of dorst lijden. Nou, dat is hetzelfde. Hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden aan waterbronnen. Dat is een geweldige vertroosting die straks voor die mensen zal komen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen leiden en zal hen geleiden naar levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Het lam zal hen wijden. Nou, Psalm 23, daar is iedereen zo'n beetje mee groot geworden, denk ik. Levende waterbronnen. In Johannes 7, vers 37, daar zegt de Heer op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Hier is sprake van die levende waterbronnen. De Heer Jezus is de bron van dat water des levens. En ook de Samaritaanse vrouw is natuurlijk bekend. Die wil gelijk een emmertje halen, want die wil dat water op dat moment al in de fysieke zin hebben. En God zal alle tranen afwissen. En ik dacht aan Jesaja 65, vers 17. Want ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Of ik zo het hier nog niet meer gedacht worden. We hebben geen herinnering meer aan de dingen die we nou eigenlijk soms ook niet meer willen herinneren. Maar ik hoop dat het is boven gekomen. Maar straks niet meer. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Alle tranen. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register, Psalm 56, vers 8. En met deze toch troostrijke woorden wil ik deze avond beëindigen. En we hebben hoofdstuk 7 ook besproken. En dan gaan we naar Openbaring 8. De opening van het zevende zegel en wat er allemaal gaat gebeuren. En dat hopen we te doen. 12/12/2024. Staat het een mooie 12/12/2024?
Ja. Maar er staat 12/12.
Ja, min 2. Goed, dat zijn een wakkere mensen. Willen wij de Heer danken? Heer in de hemel, wat is dat mooi dat wij dat woord van u hebben. En dat u ons van uw plan hebt laten zien, ook vanavond weer. Het gaat met deze wereld naar een hele donkere tijd toe. We spreken van grote verdrukking, enorm lijden door de natuur veroorzaakt, door oorlogen veroorzaakt, door haat en mismanagement van mensen met uw schepping, waardoor alles kapot gaat. Maar wij hebben ook gezien hier dat wanneer daar die toren van u over datgene wat wij als mensen misdaan hebben losbarst, zelfs dan in die periode u nog een liefdevolle, genadevolle God bent. Want u wilt niet dat mensen verloren gaan. U wilt dat allen tot behoudenis komen. En wij zien iets van het plan. Heer, wij zijn geroepen om in deze wereld dienaren van u te zijn. Help ons om zo te leven, dat wij met uw boodschap ook tot harten van medemensen mogen spreken. In de familie, in de vriendenkring, onder collega's, komen alle dagen mensen tegen je die u niet kennen. Geef ons vrijmoedigheid, blijmoedigheid, want er komt een vreselijke tijd aan. Maar we danken ook, Heer, dat wij hebben gezien dat in die hele donkere tijd er nog een schare tot geloof komt die niet te tellen is. En die door vreselijk lijden heen zullen moeten gaan. Maar uiteindelijk op een geweldige manier de zaligheid bij u mogen ontvangen. En bij u zelf getroost worden. U zult een opnemen in uw tent. Ze mogen drinken uit het water des levens. De tranen, ze zullen niet meer zijn. Wat er was, zal niet meer aan gedacht worden. We danken daarvoor, Vader. Wij willen u bidden, wilt u ook met ons zijn. Deze avond, waar langs de weg die we gaan, leid ons op uw weg. Tot uw eer, in Jezus' naam. Amen.